Hallo en welkom bij deze podcast in de serie Masterclass Gastronomie. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze podcast gaat over koffie. En als er iemand in Nederland is die veel over koffie te vertellen heeft, die ook een hele belangrijke invloed heeft gehad, zelfs op de wereldhandel van specialty koffies, dan is het Barend Boot van Boot Koffie. Heel veel aspecten van koffie komen in deze podcast aan bod. We gaan het hebben over de koffiehandel en de prijzen, over Arabica en Robusta, over direct trade en fair trade, over cuppen, oftewel proeven, en over het puntensysteem dat daarbij hoort. En wat voor invloed dat op de kwaliteit van koffie in het algemeen heeft gehad. Het verbouwen van koffie, de hoogte, de microlots, de geisha koffie, de specialty koffie, de internationale wedstrijden in het creëren van de allerbeste koffiebonen. En ook het branden, de ondertonen, de acidity, de boventonen en de defecten in koffie. Maar het leukste vind ik zelf eigenlijk de introductie door Barend. Want als je naar hem luistert hoor je een enorme liefde voor koffie, voor kwaliteit en voor smaak. Ik heb Barend Boot een aantal onderwerpen voorgelegd waarvan ik denk dat is leuk om het over te hebben. Maar verder vind ik dat hij het zelf maar moet vertellen op zijn manier en wat hij belangrijk vindt. Dus om van start te gaan, Barend, mijn eerste vraag aan jou. Koffie, wat betekent dat voor jou?
Wat ik ontzettend leuk vind om over koffie te vertellen is de ervaringen die je krijgt als je eenmaal aandachtig koffie gaat zetten. Of je nou een expert bent enigszins, of dat je het voor het eerst doet, als je dat met aandacht doet, gaat er een hele beleving spelen voor je. Een wereld gaat er voor je open van vooral allereerst geuren. En die geurervaringen binnen koffie, dat zou je kunnen noemen dat dat geldt voor alle koffies. Maar wat ik daarvan vind, er zijn heel veel koffies die best wel vies zijn, omdat ze niet zorgvuldig verbouwd zijn. En omdat ze op het land waar ze staan niet de kwaliteit kunnen krijgen van een edeler, zuiverder smaak, dan gaat het bij mij vooral om de speciale koffies. En ook in Nederland wordt dat nu specialty koffie genoemd. En die geuren in specialty koffie, dat is iets waarmee je je smaakzintuigen en je ziel enorm kunt opvrolijken. Die geuren die zetten zich vast in je smaakbewustzijn en in je geurbewustzijn. En als je het toelaat om dat te beleven, het mooie daarvan is dat je dan ineens helemaal hier en nu bent. Dat is het fijne van specialty koffie. En dat is het fijne van koffie met aandacht zetten en ruiken en proeven.
Ik vind dat een geweldig verhaal. En wat mensen nu niet zien, maar ik wel, is dat jij dit hele verhaal met je ogen dicht verteld hebt. Dat geeft aan hoe jij daarin zit. Heel mooi is dat.
Ja, dit is ook waarom ik het hoe lang doe ik het nu? Ik werk nu 35, 36 jaar met koffie. In ieder geval bewust. Hè. Het begon allemaal bij mij eigenlijk op het moment dat ik natuurlijk heel klein was. Als jongetje. En als jongetje meemaakte dat ik bij de grote koffiebrander van mijn vader stond. En ik rook daar de koffie die net in de koelbak viel om ze heel snel af te koelen. En ik rook dat. Daar begon het mee. En mijn vader was directeur daar. En mijn vader proefde altijd met de koffieinkoper.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik 6, 7.
En toen rook jij koffie? En dat vond je echt lekker?
Dat vond ik lekker, ja. Koffie drinken deed ik niet. Maar de geur van vers gebrande koffie, die net uit de brander komt, dat was heerlijk. En zo begon het eigenlijk. En dan herinner ik me van toen. Mijn vader had dan zo'n kantoor. En er stond op een rechte rij stonden een aantal koffiesamples, veel hoger dan ik, in potjes om geproefd te worden. Dus zo begon het eigenlijk.
Mooi verhaal. Want jouw vader was koffieimporteur.
Nou, hij was directeur van een koffiebranderij in het oosten. En ja. Mijn vader kwam uit Van Honig vandaan. Hij was de eerste verkenner, ambassadeur voor de honigsoepen. Oh. Richting het verre oosten en Saoedi-Arabië. Hij was daar de eerste die daar met honigsoepen kwam. Wat om grappig. Die aan de Arabieren te brengen. Ja. En maakte toen ook mee hoe mokka koffie gezet werd. Met die speciale rituelen, met het opkoken van de koffie. En dat triggerde het zeer waarschijnlijk ook zijn senses voor het product zelf. Eigenlijk begon koffie pas voor mij te leven toen we verhuisden naar Baarn. Toen mijn vader daar een koffiewinkel, de Golden Coffee Box, begon. En ik was 14, 13. Toen maakten we mee dat er heel veel koffies thuis ook geproefd en gezet werden. En toen rook ik natuurlijk daar zelf heel veel aan en proefde ik ook mee.
Eventjes helemaal bij het begin, hè?
Ja.
Hoe koffie ontstaat. Er zijn allerlei landen. Er is volgens mij een koffiebelt. Er is een soort ring van koffie over de wereld. Hoe begint het allemaal?
Ja, uiteindelijk kan er in heel veel landen koffie groeien. En door de klimaatontwikkeling verschuift dat ook nog. Koffie kan met name groeien, en dan praat ik vooral over Arabica koffie, op een hoogte tussen de 600 meter boven zeeniveau en wel 2200, 2300 meter boven zeeniveau. En afhankelijk van de afstand tot de evenaar is de hoogte voor die Arabica koffie iets meer van invloed of minder van invloed. In Hawaii bijvoorbeeld, waar niet zulke hoge hoogtes zijn, daar kan die verfijnde Arabica koffie groeien op 600 meter.
Koffie heeft eigenlijk net als wijn, het heeft terroir. Hè? Iedere plek geeft zijn eigen kwaliteit.
Klopt,
hè?
Ja. Dus wat ik net zei over mindere koffie, over de doorsnee koffies, ook die koffies hebben natuurlijk grond waar ze op groeien. En een klimaat, een microklimaat. En een samenstelling van de grond die natuurlijk ontzettend uit kan maken. Maar de specialty koffie waar ik over praat, dat is eigenlijk koffie die door experts meer wordt gewaardeerd op een schaal van 0 tot 100 punten. Die specialty koffie, die begint vanaf 80 punten die een proever of een panel van proevers eraan kan geven. Die specialty koffie heeft van nature in het algemeen nodig, als we het over Arabica koffie hebben, een hoogte van minimaal 1000 meter.
En je hebt het over Arabica koffie,
ja.
Want je hebt Arabica en Robusta.
Je hebt een heel groot aantal variëteiten koffie. Arabica, ja. Robusta, Liberica en nog een, dat zijn een aantal hoofdsoorten. En daarnaast zijn er nog een aantal hoofdsoorten die helemaal niet in grote hoeveelheden groeien. En waar ik het vooral mee doe, waar ik koffie mee brand en waar ons bedrijf op gebouwd is, dat is op de specialty koffie van Arabica. Want binnen Arabica koffie, dat wat circa 65% van de wereldproductie beslaat, binnen Arabica koffie zijn erg veel variëteiten en erg veel kwaliteiten. De in het algemeen mindere Robusta koffie, daar geldt niet altijd voor dat die minder is. Hele slechte Arabica koffie kan minder goed zijn als een hele goede Robusta koffie. Het woord zegt het al een beetje, hè? Van origine heeft het een robuustere smaak. In het algemeen niet zo verfijnd, harder qua body, qua ondertonen in de koffie. En als er zuren in zitten, dan zijn die vaak wat droger en ook wat harder.
Is het nou zo dat Robusta makkelijker te telen is, of heeft het ook een functie in dat het gebruikt wordt in koffieblenden?
Tot nu toe, en het begint nu een fractie te veranderen, maar Robusta is in het algemeen een koffiestruik en een koffieplant die makkelijker groeit op hele lagere gebieden. Dus zeg maar 200 tot 300 meter boven zeeniveau. En die ook veel sneller en veel meer vrucht bessen geeft dan Arabica koffie.
Ja, dus gewoon meer productie.
Veel meer productie.
Ja. Dus dat is aantrekkelijk voor een boer.
En de Robusta plant is ook veel minder bevattelijk voor allerlei koffieziektes. Dus het is allemaal heel voordelig.
Alleen helaas, de kwaliteit is minder goed.
Ja, gelukkig in de koffiewereld. En ik denk dat er weinig producten zijn waar zoveel ontdekt wordt binnen zulke kort tijdsbestek. Zelfs in Robusta, onder invloed van de noodzaak voor de boer dat hij meer wil verdienen, dat hij meer geld nodig heeft. Want laten we wel zijn, kijk, de koffiehandel is eigenlijk een verschrikkelijke handel in het algemeen. Even los van de specialty koffie, de specialiteiten koffie, waarbij het gaat maximaal om 8% van de wereldproductie. Los daarvan kunnen de meeste boeren alleen maar iets meer krijgen voor hun werk als ze meer produceren. En de handel in koffie, zowel in Robusta als in Arabica koffie, gebeurt in het algemeen op de beurs. Dat zijn de beurzen in Londen en in New York. Elke dag ligt daar een andere dagprijs voor het gewicht in Arabica of Robusta koffie. En de dagprijs is meestal, gelukkig is het nu even anders, maar is het meestal erg laag. Ook de meeste boeren in koffie, dat geldt zelfs nu nog, moeten ontzettend veel moeite doen om net iets meer als hun productieprijs te verdienen. Het is vaak armoede. Wat je ziet is die wereldhandel in koffie, die dagprijs voor de Arabica of Robusta, die fluctueert. Op momenten dat de dagprijs hoger wordt en een tijdje, een paar weken omhoog gaat, en dat houdt wat langer aan, dan gaan meer boeren weer koffiestruiken planten, omdat ze hopen dat die hoge prijzen langer aanhouden. Maar op het moment dat de dagprijs weer zakt en een tijd lang heel laag blijft en er meer koffie ook op de markt aangeboden wordt, omdat de oogsten heel erg goed zijn van laagwaardige koffies, op dat moment blijft die dagprijs laag en denken de boeren van, oh god, die koffiestruiken die brengen me niks op. Weet je wat, ik trek ze eruit, ik kap ermee en ik ga over op andere teelt die meer profijtelijk is.
En welke teelt kiezen ze dan?
Aardappel, avocado.
Groeit koffie vooral op vruchtbare grond of niet?
De grond van specialty koffies, die heeft vaak een vulkanische achtergrond. In de vele eeuwen daarvoor, de grond die toen ooit gevormd werd door vulkanische uitbarstingen, die is gewoon ontzettend vruchtbaar voor koffie.
En koffie zijn struiken of bomen? En als je ze helemaal in gang laat gaan, zijn het gewoon hele grote bomen, of niet?
Ja, niet helemaal, want ook in de koffie worden ontzettend veel variëteiten gekweekt. En er zijn ook kleine variëteiten gekweekt die gewoon automatisch klein blijven. Maar de hoofdmoot van Arabica koffiestruiken, ja, kunnen koffiebomen worden als je die laat groeien. En die kunnen zelfs 18, 20 meter hoog worden.
Dus die moet je snoeien eigenlijk?
Ja, als je dat...
Of gaan ze met ladders de boom in?
Dat gebeurt soms nog wel op een aantal plantages, maar dan maximaal 2,5, 3 meter hoog. Maar ook dan wordt die koffiestruik natuurlijk wel afgetopt. In de meeste gevallen wordt het op maximaal 2 meter.
En wordt er het hele jaar door geoogst?
Vroeger niet. Maar door de klimaatontwikkeling in Arabica-gebieden is de bloei- en de bestperiode, die vindt eigenlijk steeds meer het hele jaar door plaats. En dat is heel gek om mee te maken. Bij de Arabica-plant, pas na 7 maanden, is die bloem veranderd in een besje. En kan dat besje ook geoogst worden. En normaliter heb je in de meeste Arabica-landen heb je 1 hoofdoogst. En in sommige landen heb je ook een tussenoogst. Maar wat we nu zien in een aantal gebieden waar wij heel veel mee werken, is dat behalve die hoofdoogst en de eventuele tussenoogst, er ook op andere momenten, afhankelijk van de hoogte, bloei en bessen ontstaan. En het is erg belangrijk dat die bessen ook geplukt worden, toch, door de boer. Dus dit verschuift enorm.
En was er een bepaalde periode, kan je zeggen van mei was eigenlijk traditioneel de oogstmaand, of dat mocht iedereen zelf bepalen?
Per land is dat verschillend. Ah. Afhankelijk van waar ze liggen op de aarde. Om een voorbeeld te geven, normaliter is juni de maand van de hoofdoogst in Brazilië. Maar op dit moment is een groot deel van de oogst in Brazilië al voorbij. In mei, door de overvloedige regenval, zijn de bessen harder gegroeid en is er meer oogst. In Panama, waar het koffiegebied veel hoger ligt, dat heet onder andere Volcan en Boquete, begint de hoofdoogst in een aantal gebieden rond oktober, november, en loopt door. Hoe hoger die plantages liggen, hoe verder in de maanden pas de hoofdoogst is. Dus loopt door tot maart, april.
Oh, dus dat gaat maandenlang door. Ja. En kom je dan alsmaar opnieuw langs dezelfde struiken?
Ja. Bijvoorbeeld met onze Panamaria koffie. Die Panamaria koffie groeit nu onder andere op de plantage van Ricardo Koiner. En die plantage, die heeft een aantal verschillende gebieden die allemaal een naam hebben. En onze Panamaria groeit op de Carolina plantage. En daar begint hij met de hoofdoogst rond half november. Nou, half februari is het bij hem wel voorbij.
En dat betekent dus eigenlijk dat die bloemetjes telkens achter elkaar bloeien. Ja, die bloeien niet allemaal tegelijkertijd.
Ook de bessen worden niet allemaal gelijktijdig rijp. Wat van belang is bij speciale specialty koffie, is dat alleen de roodrijpe bes geplukt wordt.
Ja.
Die echt herkenbaar aan alle kanten roodrijp is.
En de rest moet je laten hangen, moet je wachten.
Ja. Juist. En moet je zoveel mogelijk op het ideale moment terugkomen voor die bes. Dat is ook een intensief proces, waar je als plukker heel goed in kunt zijn of heel slecht in kunt zijn. Of omdat je het minder belangrijk vindt. En waar je als plukker ook, als je op goede plantages zit, veel meer mee kunt verdienen als je het goed doet.
Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met het Duitse auslezen voor de wijn.
Gewoon,
je sorteert uit en je komt terug en je komt nog een keer terug. Hè, dat alles goed rijp is. Maar je moet dan wel de garantie hebben dat je dat geld ook verdient. Anders kan je het natuurlijk niet doen.
Ja, ja.
Dus je moet wel een importeur hebben die daaraan meewerkt. Die zegt, ik wil kwaliteit van jou.
Het is natuurlijk allereerst de essentie dat de eigenaar van de plantage, dat het hem erom gaat dat zijn plukker goed verdient. Een man als Ricardo Coyne, nou, die is van origine is die bevlogen van hier tot Tokio. Niet alleen over edel behandelen van zijn koffiestruiken en koffieplanten, maar ook over het edel behandelen van de natuur eromheen. De schaduwbomen die erboven staan, de grond, het zoveel mogelijk gebruiken van zuivere natuurlijke middelen en geen lelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. We werken nu met Ricardo samen sinds 1997, denk ik. En ik zei tegen hem, god, ik zou ook dolgraag, is het geen idee dat je biologische koffie ook gaat verbouwen. Ook een paar jaar hebben we ook biologische koffie van hem afgenomen. Maar hij merkte wel dat dat zo duur werd in zijn situatie. Hij heeft het volgehouden. Hij heeft nog steeds biologische koffie, maar die is gewoon, die moet 3 keer zo duur nog zijn.
Oeh, dat is wel veel, hè?
Ja. Maar goed, dat heeft een reden. Omdat echte biologische koffie, gecertificeerd en al, heeft een groot aantal andere certificeringsstappen en protocollen nog nodig, die wij als koffiebrander heel erg goed vinden en waar we ook zeer achter staan, maar die in Panama zoveel geld zouden kosten en zo feitelijk ook zo onnodig zijn, omdat de boeren al zo natuurvriendelijk werken.
En werken jullie met Fairtrade? Wat vind je daarvan?
Nee, daar werken we niet mee. Ik vind het een geweldig systeem, het Fairtrade systeem. Maar het Fairtrade systeem is vooral gericht geweest op de overgrote deel van de koffiemarkt die in slechte tijden van de koffiehandel voor boeren ervoor zorgde dat een aantal coöperaties, want het is alleen maar bedoeld voor coöperaties, Fairtrade, in ieder geval op een gegarandeerde minimumprijs zouden krijgen voor hun koffie. Op het moment dat de koffieprijs op de New York-markt van Arabica hoger is dan de minimumprijs van de Fairtrade koffie, zie je ook dat boeren zich niet meer houden aan die Fairtrade-prijs, omdat ze meer kunnen krijgen voor hun koffie via een andere weg. Snap je wat ik bedoel?
Oh, dus dan verkopen ze niet meer Fairtrade in één keer.
Vaak niet. Dus de Fairtrade koffieprijs is feitelijk een prijs die heel goed is. Als bedrijven Fairtrade koffie inkopen, dan ben je er in ieder geval zeker van dat de boer niet een sterfconstructie verkoop heeft van zijn koffie, waardoor die gewoon helemaal niets overhoudt en inboet op zijn productieprijs, maar dat hij in ieder geval een opgeldpremie krijgt.
En ik heb ook wel eens gehoord van direct trade. Hè? Is dat wat jullie doen of niet?
In een aantal gevallen wel, ja.
Ja.
Direct trade suggereert feitelijk dat je bij de boer komt, dat je samen met de boer prijsovereenkomst voor de koffie die goed is voor de boer en die goed is voor jou. En dat je dan zegt van, beste boer, wij organiseren nou zelf de container voor je koffie. En als jij ervoor zorgt dat je die container goed laat, dan dragen wij verder het risico van de verscheping van de koffie. En op het moment dat de koffiesamples corresponderen die in de container zitten met wat we hebben geproefd op de plantage, op dat moment krijg jij direct het geld voor de koffie. En dat wij al verder het hele risico dragen voor de invoer van de koffie. Maar dat vereist wel een enorme logistieke handeling in onze eigen branderij. Dus in een aantal gevallen werken we direct trade, zoals ik net beschreef. In een aantal gevallen werken we, terwijl we zelf bij de boer zijn geweest, werken we wel met traders die namens ons het contract sluiten met de boer. En die samen met ons het contract voorfinancieren. Want je moet je voorstellen, wij kopen één moment van het jaar bij Ricardo of bij familie Hartman of bij de coöperatie Cacciolo de koffie in. De hoofdoogst.
En mag ik eens vragen over wat voor hoeveelheden heb je dan als je zo bij één boer inkoopt?
Afhankelijk van, we hebben het over microlotjes, 300 kilo. En we hebben het over grote hoeveelheden van tenminste 3000 kilo tot 10.000 kilo, soms 15.000 kilo, soms 20.000 kilo.
Ja, dat gaat om veel geld.
Het gaat om veel geld, waarvan het belangrijk is dat die boer dat zo snel mogelijk krijgt. Want die boer heeft heel veel kosten al gemaakt. En waarvan je als koffiebrander, ja, je hebt het nog niet verkocht allemaal. Vooral voor die grote aantallen zijn koffie die wij het hele jaar door willen verkopen. Veel klanten die al 25 jaar van de Colombia Cacciolo coöperatie, organic, van boot koffie kopen. Die particuliere consument of die horecazaak of zakelijk. Die wil zekerheid over hebben dat hij dat het hele jaar kan proeven en kan afnemen.
Hey, over die zekerheid, hè? Nog even wat die oogst betreft. Heb je ook net als in de wijn goede en slechtste oogstjaren? Kan je dat proeven in een koffie of niet?
Ja, liever niet natuurlijk. We gaan zelf uit van een minimum niveau aan smaak wat we willen creëren. En dat is in de specialty mogelijkheid, waardering van koffie heb je. Waardering van 80 naar 100 punten. En wij zeggen van die 80 punten die specialty koffie zouden hebben, zo'n koffie willen we niet. Dat vinden wij niet goed genoeg. Wij willen echt minstens een 84.
Maar betekent dat dan dat jij koffie weigert als je niet goed genoeg is?
Betekent dat we dan heel erg hard samen met de boer gaan zoeken naar nieuwe koffie. In een aantal gevallen reizen we naar de plantage. In een aantal andere gevallen krijgen we een groot aantal lotjes van de boeren van hun plantage als voorbeeld van wat er te koop is. En dan branden we dat hier. In een groot aantal andere gevallen branden we dat op de plantage bij de boer. Gaan we het samen met de boer proeven. En in al die lotjes die elke dag geplukt zijn, apart als bes zijn gefermenteerd, zijn behandeld, zijn gewassen of op de droge manier zijn bereid. Al die lotjes zijn genummerd en opgeslagen in het warenhuis van de boer. Een aantal van die lotjes presenteert de boer en daarvan bepaalt de inkoper van boot. Dat is op dit moment Rick Maas. Uiteindelijk op zijn smaakprofiel komt dat cuppingformulier komt dat naar voren. Dit is een 84 plus koffie, dit is een 85 plus koffie. Hey, dit is een 86 plus met heel veel mooie fruitige accenten.
En hij proeft gewoon heel goed en hij kan zeggen, ik vind dit een 84, 85, 86 punten waard.
Hij proeft dat samen met de boer en samen met eventuele begeleiders van de boer. In Colombia is een heel belangrijke organisatie, Federatie van Begeleiders van Koffieboeren, van Consultants. De FNC wordt bestuurd eigenlijk door koffieboeren. En de FNC is ervoor om de kwaliteit en de prijs van de koffieboeren om die te verbeteren. En de omstandigheden voor de boeren te verbeteren. Die organisatie die doet ook ontzettend veel proeven met variëteit Arabica. En die FNC-leden die hebben een kwaliteitsafdeling en die kuppen dan vaak ook mee.
Leg uit kuppen.
Kuppen is eigenlijk datgene waar ik het interview mee begon. Je ruikt het vers gebrande maalsel van verse koffielots van de plantage. Daarna wordt er water op gegooid en ruik je weer aan de verse koffie die in de kop zit samen met het maalsel. Daarna breek je dat maalsel, ruik je weer. Met een lepel doe je dat breken. En dit kun je trouwens ook thuis doen. Hè? En daarna proef je die koffie. En ondertussen hou je met een pen en een formulier op een aantal onderwerpen hou je bij wat de score is van die koffie. Die onderwerpen zijn dan de geur van het droge maalsel, de geur van het natte maalsel, het aroma zeg maar. Dan de smaak van de koffie, algemeen. Wat proef je daarin? Wat voor associaties krijg je? En net zoals in de wijn of in de bier of in allerlei andere voedselproducten die van het land komen en die vers geoogd zijn, heb je een smaakcirkel rondom koffie. In die smaakcirkel zie je aan één rand de aroma's allemaal afgebeeld. Aan de andere kant zie je smaken afgebeeld. En een heel belangrijk onderdeel daarin zijn fruittinten en fruithinten.
In de wijnwereld zeggen we hebben aroma's en we hebben structuur.
Okay. Ja. Structuur.
Structuur, ja. En dat is eigenlijk een samenvatting van al het andere behalve aroma. Maar je let dus op body, op zuurgraad.
Ik zal het even opzommen.
Ja, leuk. Ja.
Dus geur en aroma, ja. Dat is de eerste. Dan de smaak. Dan de nasmaak. Dus de herinnering van de koffie. Dan de zuurgraad, de acidity wordt dat genoemd. Alles wat hogere tinten in je mond en in je neus, wat zelfs kan echoen, hè? En soms kan terugstuiteren als het ware. Dan de body, de ondertonen van de koffie, de volheid van de koffie. En dan de zoetheid, de balans. En dan uiteindelijk wat je zelf nog overal vindt van die koffie. In dat systeem geef je op elk onderdeel geef je op een schaal van 0 tot 10 punten. En dat formulier dat eindigt, zeg maar, de paradijselijke koffie, het Valhalla zou 100 punten kunnen krijgen. Nou, dat is nooit gebeurd. Er zijn soms proevers die heel soms 99 punten geven. Bij de ontdekking van de Keisha-variëteit in Panama in 2004 gaf de internationale jury, waar mijn broer ook onderdeel van was, gaven sommige proevers, waaronder hij, 96 of 97 punten aan die smaakervaring van die ene geisha-boom.
En daar werd ook een enorm bedrag voor betaald, toch, voor die koffie?
Dat zorgde voor een schokgolf. Die ervaring zorgde voor een schokgolf in de koffiewereld. Die koffie kwam op de veiling. En ik herinner me nog dat in Nederland was ik daar waanzinnig mee bezig. En ik herinner me nog dat ik samen met Joseph Brodsky, die ik kende van Ethiopië, en die later 90 Plus oprichtte, dat we samen een bondje hadden gemaakt om te bieden op die koffie. Tot toen brachten topkoffies, ja, het lijkt nu heel weinig, maar dat was toen echt al heel veel. Die brachten €25 per kilo op als groene koffie. Dat was al heel veel. Echt ongelooflijk wat je als koffieboer, wat je daarvoor kon krijgen. En wij hadden een afspraak. Wij zouden blijven bieden voor die koffie tot €50 per kilo.
Ja, je voelde je al heel wat.
Maar toen ging het toch al aan Japanen ging hoger. Dus toen zijn wij toen de tijd gestopt. Zoals mijn broer toen hij die koffie proefde, dacht van, oh, dit wil ik ook. En 5 jaar, 6 jaar later zijn eerste geisha-plantage begon. Zo dacht Joseph Brodsky toen ook van, oh, dit wil ik ook. Richtte 90 Plus uiteindelijk 10 jaar later zijn geisha-plantage in Panama. En zo is die geisha-variëteit, afgelopen jaar bracht hij €2500 per kilo op. Afgelopen zaterdag werd bekend dat mijn broer weer de tweede prijs van Panama heeft met zijn gewassen Geisha Sophia koffie, waarmee die ook al een paar keer eerder.
Maar Geisha is een variëteit, een
Geisha
ras.
Is een variëteit. Okay. Ja. We hadden het over proeven en over wat kuppen betekent. Nou, kuppen is gewoon een ander woord voor proeven. En kuppen betekent eigenlijk dat je die koffie uiteindelijk naar binnen slurpt via een lepel. En je neemt ook zuurstof mee en door dat slurpt naar binnen en doordat je het op verschillende manieren doet en eventueel kun je er ook nog blijven kauwen achteraf en dan spuug je het toch uit. In dat hele procedé van warme, hete koffie van aan het begin van de cupproeverij tot aan koud verandert die koffiesmaak ook. En ook die waardering van hoe blijft de koffie overeind, wat voor smaken komen er meer naar voren als de koffie lauw is. Wat voor smaak komt er naar voren als die koffie koud is? Hè? Ik proef nou deze Panna Maria Americano Lungo. Proef ik koud? Hij heeft nog steeds een heerlijke mandarijnachtige, chocoladeachtige smaak. Dat is fantastisch. Dat zo'n koffie ook koud overeind blijft. En aan de hand daarvan tel je op dat formulier je alle punten op en krijgt een koffie uiteindelijk een waardering. Als het een slechte koffie is, 75 punten. Of 80 punten, een mindere specialty koffie. Of zoals wij minstens willen, een 84 punten koffie. Of een 85 of een 86 punten koffie. En nu is het 20 jaar na de ontdekking van de geisha toen in Panama. En die ervaring toen in Panama, die zette een schokgolf teweer. Die eerste geisha-veiling, die bracht volgens mij rond de 100 euro per kilo op. Voor de finale geisha. En toen die 100 euro per kilo, toen boeren daar in Panama over hoorden. En boeren in buurlanden. Hadden een aantal boeren zoiets van, oh, dat wil ik ook. En die gingen ook geisha koffiestruiken planten op lotjes. En dan heb je natuurlijk niet binnen een jaar die bes. Maar, hè, want zo'n geisha plant, die moet er minstens 4 jaar over doen om een paar bessen te geven. Je gaat al behoorlijk wat koffie oogsten wanneer je in het 5e jaar bent.
Maar is het niet zo dat je die kwaliteit van die geisha alleen maar op bepaalde plekken kan krijgen?
Klopt, dat is zo. Ook dat is natuurlijk ook spannend voor die boer. Hè, die eerste finale geisha, die groeide op circa 1800 meter hoogte op de Hacienda Esmeralda farm van de familie Peterson in Panama. En die familie Peterson, ook voor hun was het een verrassing, dat de uitkomst van hun verlangen natuurlijk. Want ze hadden deze koffie voor het eerst ingebracht als een apart lotje in de Best of Panama veiling, een wedstrijd van dat jaar. Dus ook zij gingen op meer plekken die geisha planten verbouwen en gingen ook proevenderwijs uitzoeken van wat zijn de verschillen in smaak van de geisha wanneer die op 1500 meter, 1600 meter groeit of op 2000 meter hoog. En zo ontwierpen zij als familieplantage een systeem waarin ze elke hoogte en elk microlot feitelijk een andere naam gaven. En brachten ze die koffie zelf ook op een eigen geisha-veiling uit van hun familieplantage.
Oh, die kregen ook allemaal andere namen,
ja, allemaal
die
namen, precies zo, ja. Nou, nu 20 jaar later, die geisha die werd ontdekt toen in 2004. Steeds meer boeren gingen die geisha-variëteit aanplanten. In Panama werden een aantal plotjes land veranderden dus van Catura-variëteit Arabica naar geisha-variëteit Arabica. Vaak wat hoger boven zeeniveau. Eigenlijk vanaf 1600 meter hoogte en hoger gingen boeren dat aanplanten. En er kwamen steeds meer geisha-variëteiten ook in de jaarlijkse competitie naar voren. Voor heel veel boeren was dit een inspiratie om te zien van, oh, die verschrikkelijke prijshandel waarmee mijn product steeds onder druk wordt gezet tegen de massa's koffie van mijn buurman. Die kan ik ontlopen door meer moeite te steken in zo'n variëteit en daardoor, ja, meer geld te krijgen.
Hij kan gewoon ontsnappen uit dat systeem, ja, eigenlijk, ja, dat armoe-systeem.
Ja. En dit is een inspiratieboom voor heel veel boeren geweest. Wat er in 20 jaar sindsdien is gebeurd in koffie, dat is zo immens. Er wordt zoveel ontdekt en ontwikkeld. Zoals die geisha-variëteit worden nu heel veel testen ook gedaan met andere variëteiten. Dus zoals de zogenaamde Roumé-Soudan-Roumé-koffie of de AF-koffie. Ik weet dat mijn broer nu een aantal AF-lotjes op een hele kleine andere plantage van hem in Panama heeft staan. Waar die probeert biodynamisch te werken. En die hebben een heel ander smaakprofiel. De variëteit heet AF. Maar je hebt honderden variëteiten in koffie. Vaak afkomstig van origine uit Ethiopië. De natuurwouden in Ethiopië tegen de grens met Soedan aan. Die uiteindelijk als zaad worden gesmokkeld. Ja.
Oh, gaat dat zo, ja?
De afgelopen 100 jaar is dat vaak zo gebeurd. Legaal, soms ook stiekem. Want de Ethiopië als koffieland is daar niet blij mee. Die beschouwt dat als haar erfgoed. Dat zijn planten die daar zijn ontstaan. Dus die probeert natuurlijk zoveel mogelijk dat nog in handen te houden.
Ik had ook een vraag daarover, hè? Over die speciale koffies die je creëert, of die speciale rassen. Je ziet nu heel veel koffiebarren, hè? Koffie is een hot ding geworden, al die leuke die campers en zo met koffie en dergelijke, en die barista's overal. Komt dat nou ook echt doordat er zoveel mooie koffie is ontstaan? Is dat het gevolg ervan of niet? Of ging dat tegelijkertijd, of hoe zit dat?
Toen mijn vader begon, 50 jaar geleden, toen begon hij met een, hij had eigenlijk het ideaal. Toen waren er alleen maar doorsnee blends. En de koffiebrander verdiende door zoveel mogelijk de doorsnee blend van de grootste koffiebranderij na te maken en die net wat goedkoper aan te bieden. Dat is heel erg zwart-wit gezegd hoe toen de koffiemarkt in elkaar zat in Nederland.
Dus niemand was met kwaliteit bezig?
Niemand was met kwaliteit bezig. Merendeel was vooral bezig ermee om zoveel mogelijk na te maken wat de grootste, succesvolste branders in Nederland verkochten via de supermarkt en via de kruideniers. En mijn vader had gemerkt in zijn koffiebranderij in Overijssel dat in die blends gingen er vaak ook hele lotjes bijzondere koffie. En die verdwenen daarin. Die maakten natuurlijk die blend beter. Dat was wel het streven.
Maar eigenlijk gingen ze verloren.
En eigenlijk gingen ze verloren. Ja. Want het karakter en de geschiedenis en het verhaal van die koffieboer ging helemaal verloren. En dat is eigenlijk het grote probleem nog steeds van de doorsnee koffiemarkt. Er wordt geblend. Het is totaal onduidelijk welke koffie erin zit. En als je als consument iets wil weten over die koffie, dan moet je heel diep zoeken om diezelfde koffie te herkennen en om diezelfde koffieboeren terug te vinden.
Ja, op het pak staat het niet.
Nee, op het pak staat het niet. In een gunstig geval wordt er op het pak de verwachting gewekt van als je hierop klikt met je telefoon op een scancode, dan krijg je meer te zien. Maar in het algemeen krijg je helemaal niet meer te zien. Is het vooral reclame. Die boer is in het algemeen al helemaal vergeten en verdwenen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet van belang voor die koffiemerken. Want die koffiemerken willen gewoon omzet maken. En als die ene boer toevallig niet verkrijgbaar is, ja, dan moet diezelfde koffie van een ander komen. Er moet gewoon geproduceerd worden en de markt moet behouden worden. Dus je kunt niet zeggen als koffiebedrijf van nou, dan stoppen we even met deze blend. Dus wat mijn vader wilde was, ik wil speciale, niet gemengde lotjes van verschillende koffieboeren uit verschillende landen op de markt brengen. En bij voorkeur lever ik daarbij ook het verhaal van welke boer het komt. En krijgt die boer daar ook een betere prijs voor. En het tweede wat hij ambieerde was met zijn Golden Coffee Box brandertje. Wat hij had ontwikkeld samen met Inventum in een aantal jaren. Dat mensen thuis, particulieren, dat die ook hun eigen koffie gingen branden op een goede manier. En dat ook horecazaken dat gingen doen. En dat ze daarvoor dat brandertje konden kopen. Dat mijn vader ook daar de groene koffie van koffieboeren bij kon leveren. En kon opzenden in een soort abonneesysteem.
Maar branden is toch hartstikke moeilijk? Dat kan je toch niet zomaar?
Branden is hartstikke moeilijk. Maar als je aandacht hebt, hè, dat is heel belangrijk. Hoe weinig je ook weet van koffie. Als je begint met aandacht, oplettendheid en met je geur gebruiken en je smaak, kom je heel eind.
Maar dan krijgen ze les. Je kreeg wel les mee of zo, want
natuurlijk krijg je les mee. Maar je komt een heel eind door gewoon aandachtig te zijn. Net zoals je aandachtig kunt zijn met koken.
Ja.
En met een salade maken. Ja. En met aandachtig de groente en fruit op de markt te kopen. Als je van een biologische boer koopt en je ruikt aan die tomaat, dan weet je al in een aantal gevallen van, oh, die geur is de voorbode van de smaak die in die tomaat verborgen zit. Daar hoef je helemaal niet voor te studeren.
Okay.
Eigenlijk, als je aandacht hebt, studeer je automatisch. Dus ook als je die koffie aan het branden bent in een eenvoudig koffiebrandertje zoals dat van mijn vader was eigenlijk. De Golden Coffee Box is een heel eenvoudig model. Dan kon je met een lepel aan de open trommel de groene koffie die gebrand wordt, kon je ruiken. En je kon gewoon ook ruiken en zien hoe ver die koffie qua brandproces was.
En verkoop je dat nog steeds?
Nee, die verkopen we niet meer.
Oh, het klinkt echt leuk wat je vertelt.
Het is een fantastisch, het is een fantastisch apparaat. Er zijn er een paar honderd van gemaakt. Die zijn eigenlijk de hele wereld overgegaan. Gingen uiteindelijk toch naar missionarissen die bezig waren met een koffieproject. Of naar een aantal plantages die graag hun eigen koffies op een goede manier zou willen kunnen branden en kunnen beoordelen. Gingen ook naar sommige horecabedrijven en naar mensen thuis. Maar de productie kostte zoveel geld uiteindelijk. En de prijs werd ook verhoogd. In het begin was hij maar, dat was toen een heel hoog bedrag al, 700 gulden, zeg al bijna euro.
Ja.
Maar dat werd al heel snel, werd dat 1600 gulden.
Oh ja, dat wordt wel een dus het was duur ding.
Heel
ja.
duur. Het was een prachtig project, samen met Inventum, wat ongelooflijk veel bloed, zweet en tranen heeft gekost. Ik heb nog een aantal rapporten uit die tijd. Ja, die kon ik gewoon niet weggooien van mijn vader.
Nee.
Dat vond ik zo bijzonder.
Ja.
En wij maakten dat allemaal mee. Hè? Dat thuis, ik was toen 12, 13, hoe hij zijn eerste prototypes ontwierp samen met Inventum en ging testen. Want in zo'n koffiebrander, machientje, daar moet elke keer wel hetzelfde gebeuren. De temperatuur moet van de omgevingstemperatuur via een elektrische thermostaat, moet die gaan naar 180, 200 graden. En op het moment dat je wil dat de temperatuur gelijk blijft of terugloopt, moet het machientje wel direct luisteren. En die boon die moet ondertussen gelijkmatig blijven ronddraaien in het trommeltje. Zo'n trommelbrand moet je het echt eindeloos vaak goed deed en niet ging aanlopen of dat er toch een rubberen band sprong, was hij wel eerst een paar jaar verder.
Nog iets over die handel, hè? Hoeveel ongeveer van die gewone koffie is er ten opzichte van die specialty koffies? Bij wijn is het ongeveer 80% is huiswijn, standaard wijn, en de rest is specialer, duurder. Hoe zit dat met koffie?
Ik noemde net een getal waarvan ik denk dat het nu zo is. Vroeger zei ik altijd 95% doorsnee koffie, ja. 5% specialty koffie.
Echt zo weinig?
Ik vermoed nu dat het rond de 8% is.
Zo weinig nog maar?
Ja. Merendeel van de markt zit braaf mindere, laagwaardige koffies te drinken. Waarvan het moeilijk is om in vervoering te raken. Om die belevenis mee te maken van geur en smaak. Je ogen dicht en met aandacht die koffie zetten en dan proeven wat je daarin proeft. Het bijzondere van een specialty koffie van één boer is dat zo'n koffie allerlei smaaklagen in zich kan hebben. Ondertonen zoals chocola, karamel, ceder, ook vers hout, wat lekker kan zijn. Boventonen, allemaal soorten fruittinten, gefermenteerde mango, soms zelfs funky smaken.
Beetje dierlijk bedoel je?
Nee, niet dierlijk.
Nee?
Ja, dierlijk kan natuurlijk ook, maar meer whisky-achtig op een manier dat het een edele whisky is, niet too much. Dat is specialty koffie. Ook vaak wijnachtige tonen. Een hele mooie zoetheid waarvan je denkt van, hey, als ik dit in een wijnglas doe en ik zet daarnaast een rode wijn. Nou, ik denk dat ik beter aan jou kan overlaten wat een hele mooie rode wijn kan zijn. Maar toch, laatst dronk ik een wijn uit Toscane. En die had heel veel lekkere, iets wat je zou bijna zeggen, speetburgonde-achtige fruittinten. Wat van het wijnhuis Tiberini. Nou, diezelfde fruitachtige tinten die kun je ook nu tegenkomen in specialty koffie. En het bijzondere is dat deze kwaliteit van wijnachtig in het glas naar koffieachtig in een wijnglas met heel veel fruittinten, dat is eigenlijk de laatste 20 jaar tot een veel hogere wasdom gekomen. En daar zijn we in de koffiemarkt en de koffieboeren zelf die daarmee bezig zijn, zijn nog lang niet achter alle mogelijkheden. We zijn elk jaar bezig nu fanatiek te onderzoeken. En hoe je de smaakrijkdom en de geurrijkdom van de koffie verbetert. Op een manier dat die heel veel mensen aanspreekt.
Nou, dankjewel Barend. Ik vond het super interessant om naar jou te luisteren. We nemen even pauze, waardoor we deze eerste podcast af kunnen sluiten. En we gaan straks door over het zetten van koffie. Over gastronomie, over koffie en vlees en trends, filterkoffie, toevoeging in koffie, biologische koffie, limited editions en Lua koffie. Kortom, genoeg leuke onderwerpen. Ik nodig je van harte uit om er bij de volgende aflevering weer bij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende! Thank you.